Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere uitzending en dat in het kader van het apostolische bezoek van Paus Franciscus aan België. In deze aflevering kan u integraal de vertaling horen van de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven nadat koning Filip een toespraak gaf in het kasteel van Laken, gevolgd door de ontslagnemend eerste minister van België, de heer Alexander de Croo. We luisteren naar de woorden van Paus Franciscus in zijn toespraak tot de autoriteiten en de burgerlijke samenleving en het corps diplomatique in het kasteel van Laken op vrijdag 27 september.
Fratelli Vescovi, distinte autorità, Signore, il cortese indirizzo di saluto. Sono molto lieto di visitare il Belgio. Quando si pensa a questo paese.
Ik dank Uwe Majesteit voor de hartelijke ontvangst en de hoffelijke begroeting. Ik ben erg blij België te bezoeken. Wanneer men aan dit land denkt, dan roept dit iets op dat zowel klein en groot is. Een westers land en tegelijkertijd een centraal land. Alsof het kloppende hart is van een reusachtig geheel.
Maar la sua peculiare storia ha fatto sì che subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.
De verhoudingen en de orde van grootte zijn in feite misleidend. België is niet zo'n grote staat, maar door zijn bijzondere geschiedenis hebben onmiddellijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vermoeide en uitgeputte volkeren van Europa op zoek naar pacificatie, samenwerking en integratie zich tot België gewend als de natuurlijke zetel voor de belangrijkste Europese instellingen. Gelegen op de scheidingslijn tussen de Germaanse en Latijnse wereld, grenzend aan Frankrijk en Duitsland, waar de nationalistische tegenstellingen die aan de basis lagen van het conflict het sterkst aanwezig waren, leek België een ideale plek. Bijna een synthese van Europa, van waar het de fysieke, morele en spirituele wederopbouw kon beginnen. Je zou kunnen zeggen dat België een brug is tussen het continent en de Britse eilanden, tussen de Germaanse en Franstalige gebieden, tussen het zuiden en het noorden van Europa. Een brug die het mogelijk maakt om de eensgezindheid te bevorderen en de geschillen te overbruggen. Een brug waar iedereen met zijn eigen taal, mentaliteit en overtuigingen de ander ontmoet en voor het gesproken woord, de dialoog en de uitwisseling kiest om met elkaar in contact te treden. Een plek waar men leert om van de eigen identiteit geen afgod of barrière te maken, maar een gastvrije ruimte van waaruit men vertrekt en waarnaar men terugkeert, waar men waardevolle ontmoetingen aanmoedigt en waar men samen op zoek gaat naar nieuwe evenwichten, waar men nieuwe verbanden opbouwt. Een brug die de uitwisseling bevordert, mensen met elkaar in contact brengt en de dialoog tussen beschavingen stimuleert. een brug dus die van wezenlijk belang is voor het tot stand brengen van vrede en het afwijzen van oorlog. En dan begrijpt men ook hoe groot het kleine België is. Dan begrijpt men dat Europa België nodig heeft om zijn geschiedenis te herinneren. Die bestaat uit volkeren en culturen, kathedralen en universiteiten, meesterwerken van het menselijk genie, maar ook uit zoveel oorlogen en een drang naar overheersing die vaak uitmondde in kolonialisme en uitbuiting. Europa heeft België nodig wanneer het vooruit wil op de weg van vrede en broederschap tussen zijn volkeren. Dit land herinnert alle andere landen eraan dat wanneer men, op basis van de meest uiteenlopende en onophoudbare voorwendsels, grenzen en verdragen begint te negeren en het aan wapens overlaat om recht te scheppen door de geldende wet te omzeilen, men de doos van Pandora opent en alle stormwinden opkomen die het huis door elkaar schudden en dreigen te vernietigen. In deze historische tijd geloof ik dat België een belangrijke rol te spelen heeft. We staan aan de vooravond van een oorlog, bijna wereldoorlog. Harmonie en vrede zijn geen verworvenheden voor eens en voor altijd, maar eerder een voortdurende opgave en taak die gecultiveerd en onderhouden moet worden met volharding en geduld. Wanneer mensen het verleden niet meer kennen en herinneren en er niet langer uit leren, hebben ze inderdaad het verbijsterende vermogen om te hervallen. Zelfs nadat zij eindelijk opnieuw waren opgestaan en vergeten ze het lijden en de verschrikkelijke prijs die vorige generaties hebben betaald.
Dalle generazioni precedenti. In questo la memoria non funziona, è curioso. Sono altre forze che siano nella società, nelle persone che ci fanno cadere sempre nelle stesse cose.
In die zin is België meer dan ooit belangrijk voor het geheugen van het Europese continent. Het biedt namelijk onweerlegbare argumenten voor het ontwikkelen van constante en gepaste culturele, sociale en politieke acties die moedig en wijs zijn en die een toekomst uitsluit waarin het idee en het voeren van oorlog opnieuw als een mogelijke optie wordt gezien, met alle catastrofale gevolgen van dien. De geschiedenis van België, een magistra vitae, die al te vaak wordt genegeerd, roept Europa op om de draad weer op te nemen, zijn ware gelaat te herontdekken, opnieuw te investeren in de toekomst, door zich open te stellen voor het leven, voor hoop, om de demografische winter en de hel van de oorlog te overwinnen. Het zijn twee grote gevaren van deze tijd, oorlog en de demografische winter. Daarin moeten we pragmatisch zijn. Maak kinderen, maak kinderen. De katholieke kerk wil een aanwezigheid zijn die, getuigend van haar geloof in de verrezen Christus, individuen, gezinnen, samenlevingen en naties steeds weer, zoals weleer en nu opnieuw, hoop geeft. Een aanwezigheid die iedereen helpt om uitdagingen en beproevingen het hoofd te bieden, zonder vluchtig enthousiasme of somber pessimisme. maar met de zekerheid dat mensen, geliefd door God, een eeuwige roeping van vrede en goedheid hebben en dat ze niet bestemd zijn om te verdwijnen in het niets. En terwijl ze haar blik op Jezus gericht houdt, ziet de kerk zichzelf steeds als de leerling die met schroom en beven haar meester volgt, wetend dat ze heilig is, voor zover ze door hem is opgericht, en tegelijkertijd broos en falend in haar leden. Heilig en zondig, nooit volledig toereikend voor de taak die haar is toevertrouwd en die haar altijd te boven gaat. De kerk verkondigt een boodschap die het hart met vreugde kan vullen. Door werken van barmhartigheid en talloze getuigenissen van naast en liefde probeert zij in concrete daden te getuigen van de liefde die haar bezielt. Maar zij leeft in de concrete wereld van culturen en de mentaliteit van een bepaald tijdperk dat zij helpt vorm te geven of waar zij soms op de een of andere manier onder gebukt gaat en zij vat of beleeft de boodschap van het evangelie niet altijd in al haar zuiverheid en volledigheid. De kerk is zowel heilig en zondig in haar leden. In dit voortdurend samengaan van licht en schaduw zijn er in de kerk, naast grote edelmoedigheid en toewijding, soms helaas ook pijnlijke tegengetuigenissen. Ik denk aan de dramatische gebeurtenissen rond het misbruik van minderjarigen. Een plaag die de kerk vastberaden en standvastig aanpakt door te luisteren naar de slachtoffers en hen te begeleiden, waar ook de koning het over had en de eerste minister, en er over de hele wereld een uitgebreid preventieprogramma uit te voeren. Broeders en zusters, dit is om ons te schamen. Een schaamte die iedereen zou moeten ervaren. En die moet ter hand genomen worden om dit probleem aan te pakken. Het misbruik van kinderen. Denkende aan de onschuldige kinderen, wat een tragedie, wat een gruwel, maar het gebeurt vandaag. Ik in de kerk, deze criminele daden, deze misdaden, ze moet vergeving vragen en zoeken naar wegen van verzoening en herstel. En alles wat mogelijk is, doen dat dit nooit meer kan gebeuren. Maar, heilige vader, denk eraan dat statistisch gesproken seksueel misbruik van kinderen vaker voortkomt in families en in sportverband. Al is het er maar één, het is om ons te schamen. We moeten vergeving vragen. Wij moeten die schaamte ervaren. In dit verband heeft het fenomeen van de gedwongen adopties, dat ook hier in België voorkwam tussen de jaren 50 en 70 van de vorige eeuw, mij bedroefd. In deze pijnlijke verhalen werden het een bittere realiteit van een misdaad die samenging met wat helaas het resultaat was van een mentaliteit die in alle lagen van de maatschappij wijd verspreid was. In die mate zelfs dat degenen die handelden in overeenstemming met deze mentaliteit werkelijk geloofden dat ze goed deden, zowel voor het kind als voor de moeder. Vaak dachten de familie en andere sociale betrokkenen, waaronder de kerk, dat het voor zowel de moeder als het kind beter was als het kind geadopteerd zou worden. Om het negatieve stigma op te heffen dat in die tijd helaas op alleenstaande moeders rustte. Er waren zelfs gevallen waarin sommige vrouwen niet konden kiezen tussen het houden van het kind of het afstaan voor adoptie. Ook dit gebeurt nog vandaag in bepaalde culturen. En als opvolger van de apostel Petrus bid ik de Heer dat de kerk altijd de kracht in zichzelf zal vinden om duidelijkheid te scheppen en zich niet te conformeren aan de dominante cultuur, zelfs wanneer deze laatste, door ze te manipuleren, de waarden uit het evangelie gebruikt om onterechte conclusies te trekken, met alle zware gevolgen van lijden en uitsluiting. Ik bid dat de leiders van de naties, kijkend naar België en zijn geschiedenis, er lessen uittrekken en zo hun volkeren eindeloos ongeluk en ontelbare rouwprocessen besparen. Ik bid dat de machthebbers de verantwoordelijkheid, het risico, de eer van de vrede weten te dragen en dat ze het risico, het schandaal en de waanzin van de oorlog weten te vermijden. Ik bid dat zij het oordeel van het geweten, van de geschiedenis en van God vrezen en dat zij hun ogen en harten zullen bekeren en het algemeen welzijn altijd op de eerste plaats zullen stellen. Uwe majesteiten,
in questo momento nel quale l'economia si è sviluppata tanto,
ook in deze tijd waarin dat er zoveel economische groei is, is het nog steeds zo dat het meeste geld verdiend wordt door de productie van wapens.
Gli investimenti che danno più redditi sono le fabbriche delle armi. Maestà.
Dames en heren, het motto van mijn bezoek aan uw land is hoopvol onderweg. Het feit dat hoop met een hoofdletter wordt geschreven, zet me aan het denken. Het zegt me dat deze hoop niet iets is dat je tijdens de reis in je rugzak meedraagt. Nee, hoop is een gave van God en het is iets dat men in zijn hart meedraagt. En daarom, een van de meest nederige, maar die we nooit mogen ontbreken, een gave Gods die men in het hart draagt. En daarom wil ik u en alle mannen en vrouwen die in België leven, dit toewensen. Dat u altijd om deze gave van de Heilige Geest mag vragen en deze ook mag ontvangen, zodat u met hoop op weg gaat in het leven en in de geschiedenis.
Nella strada della vita e della storia. Grazie.
Zodoende beëindigde Paus Franciscus zijn toespraak tot de autoriteiten, de eerste officiële toespraak op Belgische bodem en ook het eerste officiële onderdeel van zijn programma tijdens deze apostolische reis. We danken u van ganser harte voor het luisteren. De andere vertalingen die zal u kunnen vinden in volgende afleveringen. Van harte dank en graag tot een volgende keer.